Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom op deze dienst. Waarin voorgaat dominee Snijder uit Diever. Tot aan zijn emeritaat verbonden aan onze zustergemeente in Harkema. Ook hartelijk welkom aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. De organist van morgen is Karel van Egmond. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen zijn voor Ineke Houwaard. Daar staan ze. Ineke was afgelopen vrijdag jarig. Hartelijk gefeliciteerd namens de hele gemeente. En we wensen je God zegen voor je nieuwe levensjaar. Dat je kracht en gezondheid van de Heer mag ontvangen om er te zijn voor echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en allen die je lief zijn. En ook voor onze gemeente natuurlijk. Tot zover de afkondiging. We hopen met elkaar de goede en gezegende dienst. Laten we nu gaan staan.
Ook ik wens u een hele goede morgen, gemeente. Fijn om elkaar hier te ontmoeten. We zeiden voor de dienst tegen elkaar van het is alweer december 2016, de laatste keer geweest dat ik hier bij u was. Dus dat is een hele tijd. En zeker voor jongeren is dat een beetje een eeuwigheid. Hè? Zoveel tijd de dominee hier niet gezien. Maar nu mag ik vanochtend weer bij u zijn. Daar ben ik blij om. Het is de derde zondag in de lijdenstijd. En dat betekent dat we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Bij deze zondag hoort van ouds liturgisch gezien psalm 25. De psalm van Okuli, hoor mijn ogen zien. En daarom willen we beginnen met psalm 25 vers 6 en 7. En dan zingen we na foto mijn groet het vierde vers van psalm 25. Laten wij stil zijn tot God. En wij belijden dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, overeenkomstig de wil van onze hemelse Vader. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid door de Heilige Geest. Amen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere God bereid is om telkens opnieuw de weg te wijzen naar zichzelf. Om telkens opnieuw aan te geven, mensen, dit is de weg. Dit is de richting die je moet gaan. Dit is waar je moet uitkomen. En daarom willen we ook vanmorgen luisteren naar Gods goede geboden, de 10 woorden die de weg, de volmaakte weg wijzen naar de gemeenschap met hem. En dan willen wij als antwoord zingen van gezang 449, vers 1, 3 en 4. Gezang 449, 1, 3 en 4, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloerse God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Tot zover. Laten wij ons verootmoedigen, dat is klein maken voor de Heer onze God. Heer en God, liefdevolle Vader in de hemel, hier zijn wij. Op de ochtend van deze dag. De dag van de overwinning. De dag van het leven. De dag van de opstanding van onze Heer Jezus, hier zijn wij. Als gemeente samengekomen, uw kleinkuddeke hier in Noordwijk, maar met maar één verlangen. En dat is die ontmoeting met u. Want dat moeten wij tegen u zeggen, Heer, wij kunnen niet zonder. Wij hebben dat nodig, telkens weer, of we nu jong zijn, of dat we oud zijn, of er ergens tussenin. Wij kunnen niet zonder die ontmoeting met u. Want wij willen weten, wij willen merken dat wij bij u in beeld zijn. Wij willen voelen dat u bij ons bent. En we willen weten, ja geloven, dat u van ons houdt. Dat u, wat u in ons leven ook bent begonnen, nooit zult loslaten. En dat de weg die u ons wijst, die we hebben gehoord ook weer, die 10 woorden, dat dat de weg is van de zaligheid. De weg om bij de Heer Jezus en uiteindelijk bij u terecht te komen. Niet een wetmatige weg die we moeten gaan, maar een weg die je in liefde gaat. Vol vreugde en dankbaarheid, omdat u zoveel voor ons hebt gedaan. En we hebben het heel kort gezongen, ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij, de Heer Jezus, voor onze zonden. En dat zing je misschien heel gemakkelijk weg, maar wat daarachter zit, achter die woorden, dat enorme drama van verlossing en bevrijding. Het maakt je stil als je daar even goed over nadenkt. En Heer, als we zo voor uw aangezicht staan, dan voelen we ons ook klein worden. Dan moeten wij bekennen dat wij allemaal, zoals we hier zijn of zoals we luisteren, dat we allemaal dwalen als schapen, dat we ons ieder naar onze eigen weg willen wenden. We hebben de overleggingen en de begeerten van ons zondige hart gevolgd en uw heilige geboden, die hebben we overtreden. Wij hebben niet gedaan wat we schuldig waren te doen. We hebben gedaan wat u ons verboden had. En er is in ons geen kracht tot genezing. Maar gij, Vader, ontferm u over ons en vergeef allen die hun overtredingen belijden. Richt u erop die berouw hebben naar uw beloften, verkondigd aan de mensen in Christus Jezus, onze Heere. En geef, barmhartige Vader, dat wij voortaan matig, rechtvaardig, godvruchtig leven tot eer van u, tot glorie van uw heilige naam. Wij bidden om de Heilige Geest bij de opening van uw woord, dat onze oren mogen horen en dat ons hart mag ontvangen het heil, de boodschap, de vreugde die ons daarin is toegezegd. Open dan uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord. En wil zo spreken, Heere, dat het licht overwint, voor het eerst of opnieuw, dat we terechtkomen in het licht en de liefde van de Heere Jezus. Hoor ons dan zo, als we dit alles bidden in zijn naam. Amen. Wij openen vanmorgen de Bijbelgemeente in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En dan lezen we daar in hoofdstuk 9, de versen 2 tot en met 10. Marcus 9, vers 2 tot en met 10 uit de herziene Statenvertaling. Marcus 9, vers 2 tot en met 10. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes, en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken, voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich, dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was: uit de doden opstaan. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig die dit woord hoort, het bewaart en er ook uit leeft. Amen. Voordat we gaan zingen het lied als opmaat naar de prediking, wil ik u even een fotootje laten zien. Ik kom wel even bij u langs.
Ik logeer er iedere 2 jaar onder.
Dit is de berg Tabor. Ik kom even naar jullie toe, want ja, vanaf zal ik uit dat niet zien natuurlijk. Kijk. Dit is de berg Tabor, ik mag wel even bijhouden. Ja. Want dit is de berg waar volgens de geleerden dan die verheerlijking van Jezus heeft plaatsgevonden. Dus als we het zometeen hebben over de verheerlijking van de Heer Jezus op die berg, dan is dat de Tabor. Wat u net gezien hebt. Heb je daar een beetje een beeld bij? En die jonge luiken. En, jij moet niet gaan kleuren hoor. Want ik heb misschien nog een keer nodig.
Zullen de witte daken ook bij ons?
Maar daar gaat het dus over. Daar heeft het zich dus afgespeeld wat we vanmorgen gaan horen. We gaan eerst nog even zingen. Gezang 173 als opmaat naar de prediking. Prediking te zingen gezang 182. Gezang 182 na het amen van de preek. broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, preken over de verheerlijking van Jezus. Kan dat eigenlijk wel in de lijdenstijd? Want meestal staan we toch in deze tijd van het jaar, zo de weken voor Pasen, staan wij stil bij de weg omlaag. De weg van weerstand tegen het evangelie. De weg van dreiging, van complotten. De weg van verraad en de weg van verwarring. Hoogtepunten en dieptepunten die elkaar afwisselen. Een Judas die naar de overpriesters gaat en zegt: ik weet wel waar je hem kunt vinden en we kunnen best wel een prijsje maken dat ik hem overlever. En aan de andere kant die Maria, die met haar haren de tranen droogt waarmee ze de voeten van de Heer Jezus heeft gezalfd. En alles daartussenin aan emoties. En dan denk je, die verheerlijking van de Heer Jezus, ja, dat komt eigenlijk pas veel later. Dat komt na Pasen. Als hij de grote overwinnaar blijkt te zijn, als de dood is verslagen, als het licht overwint, ja, dan gaat de verheerlijking van de Heer Jezus de wereld over en worden de mensen blij en gered. En toch wil ik vanmorgen met u stilstaan bij die bijzondere gebeurtenis daar op die berg Tabor. U hebt net de foto even gezien en de jongelui heeft nog voor zich liggen. Dat is helemaal mooi. Die berg daar, dat is even een feitje, 9 kilometer bij Nazareth vandaan. Hoe ver is 9 kilometer? Dat is van hier naar Katwijk ongeveer, Leiden. Nee. Zo, halfwege Rijnsburg. Ja, natuurlijk, het was één. Dus nee, dus die afstand, zo dichtbij. En Nazareth, wat weet je van Nazareth? Nou, daar is Jezus opgegroeid, hè? Toen is hij oud als jullie ongeveer. Toen speelde hij in Nazareth, in de straten. En hielp bij zijn vader in de timmermanswerkplaats. En dan ging hij naar school natuurlijk. En daar groeide hij op. Leerde hij van alles. Dus het is maar 9 kilometer van Nazareth, toen nog een dorpje van niks, het is nu een grote stad, naar die berg Tabor. Dus in die omgeving, in Noord-Israël, daar zitten we. En die verheerlijking, daar op die bergen, die Tabor, komt op een moment dat de bediening van Jezus echt zwaar wordt. Dat echt het allemaal bergafwaarts lijkt te gaan. En misschien de Heer Jezus ook wel het gevoel heeft gehad, en zeker de discipelen, van ja, waar doen we het nog voor? Niemand gelooft mij, niemand volgt mij, niemand houdt van mij. Wat heeft het nog voor zin? En in die sfeer lezen we: en na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. Dus probeer in gedachten even te volgen, daar gaat de Heer Jezus die berg op met 3 discipelen. De kern, zeg maar, van de 12 mannen die hij heeft uitgekozen. Eigenlijk zijn het de 3 pijlers die straks de gemeente in Jeruzalem moeten dragen. Petrus, Jacobus en Johannes. Ja, daar begint het dan mee. En je voelt meteen ook aan, als je dat even goed leest, hier gaat wat gebeuren. Het is echt zo'n zinnetje uit een hele spannende roman. Want 6 dagen na wat? En na 6 dagen nam Jezus hem mee. 6 dagen na wat, denk je dan? Weet u het? Dat is 6 dagen na Caesarea Philippi. Ja, wat zegt u nou weer? Nou, Caesarea Philippi is een hele mooie plek in het noorden van Israël, waar Jezus daarvoor met zijn discipelen was. En toen heeft Jezus daar een vraag gesteld. Hij wist al hoe de mensen over hem dachten. Ze dachten dat hij een wonderdoener was, een bevrijdingsstrijder, misschien wel Elia die teruggekomen was. En toen vroeg Jezus aan zijn discipelen, daar op die plek, het is echt een mooie plek, misschien bent u er wel geweest, Banias heet dat tegenwoordig, echt een hele mooie plek, dat Jezus daar even op een steeging zit, stel ik me zo voor, en zegt, jongens, kom nou even bij mij, kom even luister, ik heb een vraag aan jullie. En dat hij dan zegt van, dat zeggen de mensen van mij, interesseert me niet zoveel wat mensen van me zeggen, maar jullie, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Dat wil ik zo graag eens weten. Wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan staat Petrus op en die zegt namens die hele grote groep, die zegt, u bent de Christus. En dan spreekt Jezus hem zaal. Die zegt van, ja, maar dat heb je niet zelf bedacht. Dat heeft de Geest, dat heeft mijn Vader jou laten zien. Ik ben de Christus en op jouw belijdenis wil ik mijn gemeente bouwen. Op deze Petra, zegt hij dan, op deze Petra wil ik mijn gemeente bouwen. Op deze belijdenis, dat is het fundament ook van ons hier als gemeente. Het fundament is de belijdenis, Jezus is de Christus. Dat is alles waar je op bouwt. Het enige vaste fundament. En dan wijdt de Heer Jezus zijn discipelen in van wat er dan ongeveer betekent dat hij de Christus is. Dat hij dus naar Jeruzalem moet gaan, dat hij verworpen zal worden, dat hij gearresteerd zal worden, dat hij gedood zal worden en op de derde dag zal opstaan. Maar daar snappen de discipelen nog niet zo gek veel van dat opstaan. Dat is ook het laatste gedeelte van wat we vanmorgen dan ook gelezen hebben. Daar staat het ook, hè? Ze hielden dat woord vast. Maar stelde onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. Ze zijn er nog steeds niet uit, ook na die gebeurtenis op de berg niet. Wat is dat nou, uit de doden opstaan? Maar het is wel zo dat het hele evangelie vanaf dit punt in Marcus 9, vanaf dit punt staat het hele evangelie in het teken van het kruis. Want daar gaat het naartoe. En daar, bij het kruis, vindt het evangelie zijn hoogtepunt. Petrus en de anderen hebben beleden, u bent de Christus. Dat is geweldig. Maar als ik nou zo even naar u toe kom en zeg van, ja, is dat uw beleden, is dat jouw beleden is? Zeg je dat, is Jezus de Christus? Of weet je nog niet zo helemaal zeker? Ja? Ja?
Ja.
En u? Jezus is de Christus? Is dat uw beleden is? Jezus is mijn Christus, mijn verlosser, ja?
Zeker.
Ja, zeker. Mooi om te horen. Geweldig. De discipelen hebben dat ook gezegd. U bent de Christus. Maar nu moeten ze gaan beseffen wat dat betekent. En dat is de aanloop naar Marcus 9 vers 2. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht ze apart op een hoge berg. Dus dit gaat er dan vooraf. Dit is de grondtoon, zeg maar. En zodra ze dan daarboven zijn, op die berg, het is nog een hele klim hoor. Herinner de foto maar even, het is best een hele steile berg. Het is zelfs zo, die berg is zo steil, hè. Als vandaag de dag, als je daar naartoe wilt als toerist, dan kun je alleen maar met een taxi of met een ezel komen. Want de weg is zo steil, een touringcar haalt het niet om boven te komen. Hij heeft niet genoeg vermogen om daar een bus met 60 mensen daar helemaal naar boven te rijden. Dat kan dus niet. Boven, je kunt wel boven, dus dat ik een basiliek is daar gebouwd door de Franciscanen als herinnering. En de Grieks Orthodoxen hebben daar iets gebouwd. Dus je kunt er wel komen, maar niet met de bus. Dus heel, heel steil. Nou, dus een poosje zijn ze onderweg. Hè? Kun je zo nagaan om in die tijd, hè, nog geen gebaande wegen. Maar als ze nou boven zijn, dan gebeuren er achter elkaar 4 dingen. En het eerste is dat Jezus voor hun ogen, voor de ogen van de discipelen, van gedaante verandert. En dat staat er zomaar terloops, aan het eind van vers 2, kijk maar mee. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Een paar woordjes. Meer staat er niet. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Maar het is het meest cruciale van wat hier gebeurt. wat hier gebeurt, kun je misschien het beste snappen. Dan moet je even denken aan het Griekse woordje metamorfose. Dat kent u vast wel, metamorfose. Dat helpt ons misschien ook wel op weg om te helpen wat hier werkelijk gebeurt. Want meta, dat is over of naar de andere zijde. En morphe is vorm. Dus als je dat bij elkaar voegt, metamorfose, dan staat er eigenlijk, Jezus neemt de vorm aan van de andere zijde. Metamorfose. De vorm aannemen van de andere zijde. En dat kan toch niet anders zijn. Als Jezus de vorm aanneemt van de andere zijde, vanuit een aardse situatie, dan kan dat toch niet anders zijn dan dat hij de vorm aanneemt zoals hij in de hemel is. Dat is natuurlijk de grote tegenstelling. Jezus laat zijn ware gedaante zien. Jezus laat zien hoe hij is. En niet hoe wij hem zien. Wij zien hem als mens. Maar Jezus is God. Want ook de Zoon van God is God. En als God heeft hij een andere gedaante dan de menselijke natuur waarin hij tot ons kwam. En waarom kwam hij als mens naar ons toe en niet als een engel of als een godfiguur? Nou, dat lees je nergens, maar daar heb ik wel eens over nagedacht. Dan denk ik, dat is om ons niet bang te maken. Want als daar een of andere enge gestalte naar je toe komt, nou, dan weten we wel een stap achteruit doen. Minstens, misschien wel twee stappen. Maar als er een mens met een innemende uitstraling en een vriendelijk gezicht naar je toe komt, en zegt, joh, ik wil even met je praten. Ga je echt niet rennen, hoor. En is het echt niet zo dat je je boksbeugel al vastpakt? Nee. Nou, laat maar eens horen. Wat heb je te zeggen? Nou, dan komt Jezus dus in een gestalte als wij, herkenbaar, naar je toe. Maar hier op die berg neemt Jezus de gedaante aan die hij werkelijk heeft als God. Hoe hij is. En dan gebeurt er nog wat. Vers 3. Zijn kleren werden blinkend. Zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Je proeft hier dat Marcus geen woorden heeft om te beschrijven hoe wit is. Hier. Hoe blinkend is. Hij gaat naar vergelijkingen zoeken. Zeer wit. Sneeuw, dat kennen we ook. Zo wit als geen wolbewerker op aarde. Dus het is het nog niet. Het is nog veel meer. Maar dit komt er een beetje in de buurt. Zegt Marcus. Zo is het ongeveer geweest. Even tussendoor. Marcus heeft dit uit de mond van Petrus opgeschreven allemaal. Dus het is wel een ooggetuigenverslag. Dat maakt direct ook één ding weer helder. Jezus is de zonderloze natuur. Wit als sneeuw is het oud-testamentische beeld bij Jesaja ook van de zonderloosheid. U maakt mijn zonden witter als sneeuw, staat er. Dus Jezus laat je zien, ik ben de zonderloos, ik ben puur. Aan mij kleeft geen ongerechtigheid. Er zit helemaal niks smerigs aan Jezus. En wie vandaag de dag zegt, en misschien wel in je eigen familie of collega's of op school, die zeggen, ja, maar Jezus is een mens als wij, dat hoor ik toch wel, ook in de kerken en zo wel. Jezus is net zo'n mens als wij, net zo'n mens als wij. Hij heeft het geleden, hij weet ook wat het is om jong te zijn. Hij kent ook allerlei gevoelens. Maar als je daarbij blijft, dan zeg ik, dan ben je geestelijk gezien nog nooit op de Tabor geweest. Dan heb je maar een beperkt blik van wie jouw heiland eigenlijk is. Een mens als wij, daarmee kun je ook zeggen van, ik hoef me er verder niet druk over te maken, want ja, Jezus is een mens als wij en een goed voorbeeld. En er zijn er veel goede voorbeelden, dus ja, daar doe ik er dan maar mee. Maar als je beleidt, hij is de Christus, zoals u doet vanmorgen en zoals Petrus dat deed, dan snap je er iets van, hè. dan heb je iets door van de heiligheid en de grootheid en de godheid van Jezus. En dan snap je ook dat Jezus nooit een stopwoord kan zijn, maar een woord van aanbidding. Want hij is het die jou bij de hand pakt. Hij is het die jou leidt. Hij is de goede herder die jou naar de rustige wateren leidt. En hij is het, in mijn geval, die zijn hand op je legt als je met ziekte wordt geconfronteerd en een operatiecyclus in moet en moet herstellen. Dan heb je niks aan, hij is een mens zoals wij. Dan put je kracht uit het feit dat Jezus Gods zoon is en dat hij bij je is en bij macht is om je kracht te geven om zo'n diep dal door te gaan. 6 ogen op die berg, 6 ogen hebben de godheid van Jezus gezien. Maar 6 ogen, 3 mensen. En hun getuigenis staat in de Bijbel. En hun getuigenis lezen wij. En hun getuigenis is bedoeld om ons de ogen te openen. Dat wij zien wie Jezus werkelijk is. De vraag is, wat doe je ermee? Ik zeg, nou, dat wist ik al. Dat is mooi. Nou, ga ik over nadenken. Dat is nog mooier. Ik zeg van, nou, ik ga heel anders die evangelie nou lezen deze tijd. Deze tijd naar Pasen toe. Ik ga elke dag een stukje lezen in de Bijbel. En dan ga ik steeds bedenken van wat ik nu vanmorgen hier gehoord heb. Dat Jezus zo puur en zo goddelijk en zo groot en zo mooi is. Want dan kom je tot die belijdenis om die vasthouden. Hè, van u bent de Christus. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en ook volgende week. Dan het derde wat er gebeurt. Dat lezen we in vers 4. En aan hen verscheen Elia met Mozes en ze spraken met Jezus. De algemene verklaring is dat Elia en Mozes de profeten en de wet vertegenwoordigen. Dat is de traditie van Israël hier naar Jezus toekomt. Dat is de algemene verklaring die je overal kunt lezen. Maar er is meer. Als je even verdiept in de personen, Elia en Mozes, dan zie je dat Mozes na zijn sterven in de hemel is opgenomen. De plek waar hij is overleden, de plek waar God hem heeft opgenomen, staat in de Bijbel, is nooit teruggevonden. Mozes is na een laatste blik op het beloofde land opgenomen in Gods heerlijkheid. Elia, hetzelfde. Van Elia is nooit een plek gevonden waarvan je Elisa zou kunnen zeggen, ja, maar hier is het gebeurd hoor. Nee. En zijn graf is ook nooit gevonden. Ook Elia is in de heerlijkheid van de hemel opgenomen aan het eind van zijn bediening. En zoals zij verheerlijkt zijn in de hemel, Elia en Mozes, zo zal straks na de opstanding Jezus ook een verheerlijkt lichaam hebben. En dat is nu al iets van te zien. Daar op de Tabor, dicht bij de hemel. En waarover spraken zij dan, die drie daar op die berg? Waarover spreken Elia en Mozes met Jezus? Ze spraken met Jezus, meldt Marcus. Meer staat er niet. Lucas helpt ons een klein beetje uit de droom. Want Lucas zegt, zij spraken over zijn heen gaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dus Elia en Mozes komen met Jezus nog even, mag ik het oneerbiedig zo zeggen, het programma doornemen wat nu voor hem ligt. Van oké. Hier op de Tabor, op het toppunt van je heiligheid, vanaf hier gaat je weg omlaag en dit is de route. Zo zal het gaan. Zoiets. Dat Jezus precies is verteld van oké, en nu gaat het die kant op. En in het evangelie lees je inderdaad dat het die kant op gaat. Want vanaf de Tabor gaat het echt de diepte in. Het gaat echt omlaag. Naar die andere bergen. Het gaat naar de Olijfberg. Op de Olijfberg ligt de Hof Gethsemane. waar de Heer Jezus worstelde om niet te hoeven sterven. Vader, laat deze beker maar aan mij voorbij gaan. Want eigenlijk kan ik hem niet drinken. En dan zegt God, nee. En dan geeft Jezus zich over en dan zegt, ja, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het enige wat de Vader doet is dat hij een engel stuurt. Die zegt van, geef mijn zoon nog extra kracht voor de beproeving die komt. En dan lees je, dat heb je wel eens gehoord al, dat het zweet van de Heer Jezus toen hij aan het bidden was, aan het strijden, als bloed op de stenen druppelde, waar hij geknield lag. Dat is de eerste keer dat het bloed vloeit, hè? Voor ons. De allereerste keer was bij de besnijdenis van de Heer Jezus. De eerste keer dat het bloed gevloeid is. En hier in Gethsemane weer een keer. En straks aan het kruis nog een keer. Olijfberg. Gethsemane. En die weg gaat naar Gabata. Dat is de burcht op de heuvel van Pilatus. Waar de menigte hem uitjouwde. Weg met hem. Kruisig hem. Geef ons Barabbas maar. Ook een ironie trouwens, Bar Abbas in het Hebreeuws betekent zoon van de vader. Bar, zoon, Abba, vader. Bar Abbas. Maar ook Jezus is zoon van de vader. Dus de keuze was zoon van de vader of zoon van de vader. Het volk koos voor Bar Abbas, de verzetstrijder, de bevrijder op aarde. En dan gaat het van de Gabbata naar Golgotha, die andere heuvel. Kruis, die heuvel daar ginds, ruwhouten kruis, waar mijn Heer en Verlosser stierf voor mijn zonden. Maar dit blijft voor Petrus en voor Johannes, voor Jacobus, verborgen in het evangelie van Marcus. Er staat ineens in sprake met Jezus. Meer niet. En dan snap ik ook wel, en ook weer niet, die opmerking van Petrus in vers 5. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Het lijkt zo ongepast. Bij alles wat er gebeurt, die heiligheid, dat moment, die hemel op aarde, daar op die top. En dan komt Petrus met, nou, zullen we hier maar gaan kamperen op de Tabor, een bed en breakfast maken of zo? Het is hier zo goed, zo fijn om hier te zijn, zo hemels. Ik vind dat zo ongepast. Maar ja, aan de andere kant, ik ken mezelf ook wel een beetje. Hij flapt er ook zomaar wat uit. En dat doen wij ook wel eens een keer. Als je door iets blijs geraakt, als je door God geraakt wordt, door de geest geraakt wordt, ach, je flapt het er zomaar wat uit en denk je achteraf, dat heb ik eigenlijk gezegd. Ja, daar heb je geen last van, maar ik heb er wel eens last van. Dat ik denk van, wat zeg je nou weer? Dan eerst zeggen en dan denken. Daar heb je ook last van, hè? Ja, nou, kom elkaar de hand geven. Prima. En ik denk dat dit ook zoiets is. Want dat Petrus gewoon staat er ook, hij weet gewoon niet wat hij zegt. Hij weet niet wat hij zegt. Het is gewoon, hij is overweldigd door het moment. En hij zegt, het is goed, het is tof. Het is goed om hier te zijn. Ja. Nou, dan willen we altijd blijven. We willen altijd weer blijven. Dan kan ik me voorstellen dat er iemand is die zegt van, ja, maar wat hebben ze nou eigenlijk gezien? Daar op die berg. Wat hebben ze nou eigenlijk gezien? Als je zo die dingen hoort, die invulling die ik er nu vanmorgen aan geef, konden zij niet geven, want het moest allemaal nog gebeuren. Hè? De opstanding en het evangelie en verder, de stichting van de gemeente, dat was hier nog helemaal niet aan de orde. Wij weten dat, maar die 3 mannen weten dat helemaal niet. Dus wat hebben ze nou eigenlijk gezien? Is het geen visioen? Of misschien waren ze wel high? Van die ijle berglucht? Dat kan. Misschien is het wel gewoon inbeelding geweest. En is er gewoon helemaal niks gebeurd. Hebben ze gefantaseerd. Nou, dan vind ik het mooie dat, en dat is dan het 4e wat er gebeurt, dat het God zelf is die ons uit de droom helpt. Lees maar mee in vers 7. Er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem en die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Dat zijn bekende woorden. Want wanneer hebben die nog meer geklonken? Bij de doop van Jezus. Toen de Heer Jezus werd gedoopt, klonk diezelfde stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde, mijn zoon. Nu staat er iets bij. Nu staat erbij, luister naar hem. En ook dat is een keerpunt. Als God zegt, Jezus is mijn zoon. En er aan toevoegt, luister naar hem. Dan kan dat een keerpunt zijn in je leven. Dat je besluit, ik ga luisteren naar de stem van de Heer Jezus. Ik ga luisteren naar wat ik in het evangelie lees. Ik ga luisteren naar wat de geest mij influistert. De stem van Jezus. En ik luister niet meer naar wat mensen om me heen allemaal zeggen. En ik doe niet meer wat mensen van mij verwachten. Ik ben jong, ik ben nog niet volwassen. Ik hoef nog niet al die dingen te weten. Ik luister naar Jezus. Luister naar hem. En voor iedereen die met Jezus te maken krijgt, eens in je leven, is dit het punt. Luister naar hem als je uitziet naar vrede. Vrede in het Midden-Oosten, vrede in de wereld, vrede in Noordwijk, vrede in je hart. Luister naar hem als je lijdt aan de zonde. Want er is er maar één die heeft gezegd, kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. En dat is de Heer Jezus. En er is er maar één die gezegd heeft, iedereen die tot mij komt, zal ik niet wegsturen. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus kent genade. En vergeet nooit, de duivel kent geen genade. De Heer Jezus kent genade. Luister naar hem als mensen je afwijzen. Daar heb je misschien best wel mee te maken. Ach, hoor je bij dat clubje daar van het Trefpunt? Luister naar Jezus. Ik heb u uitgekozen om vrucht te dragen. Het heeft gisteravond nog weer geklonken, dat woord. Is je opgevallen, Dominee Maliepaard? Ik heb u uitgekozen om heen te gaan en vrucht te dragen. Ja? Niks geen clubje van het Trefpunt. Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen voor Jezus. Luister naar hem als de Satan je aanklaagt. Je hebt lekker gegeten, je hebt veel te veel gegeten. En dan lig je in bed en slaap wil niet komen. En er komen allemaal gedachten en dingen uit het verleden komen op. En dingen waar je spijt van hebt, en dingen die je anders had willen doen. En de Satan klaagt je aan en die zegt van, ach, stel je nou niks voor. En je denkt dat ik christen ben, maar er is voor jou geen genade hoor. Nee. En je gaat woelen en woelen en woelen. Luister naar Jezus. Ik geef jou rust. Ik ben jouw vrede. Ik en de Vader zijn één. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur naar de Vader. Ik ben de goede herder. Nou, ik ken al die geweldige beloftes van de Heer Jezus. Laat die dan binnenkomen. Want ik kan de Satan niet tegen en dan gaat hij weg. Luister naar hem als ziekte jou te veel wordt. Je lijdt aan een ziekte. Je moet misschien wel voor onderzoek. Je wacht misschien op uitslag. Je worstelt met pijn. Misschien in je familie. Misschien degene die je lief zijn. Luister naar Jezus. Dat hij genezend zijn handen op je legt. En dat betekent niet dat je meteen het bed uitspringt. Maar het betekent wel dat hij je de kracht geeft om het te dragen. Om te weten, de Heer is bij mij. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn klagen. Het zijn de woorden van deze persoon die mij geholpen hebben in dat hele proces van ziekte en operatie. God is bij mij en hij draagt mij en ik heb hem lief. En hij zal uitkomst geven, wat het ook met je is. Luister naar hem. Luister naar hem als en ze. Heel veel dingen in te vullen. Vul het voor uzelf maar in. Luister naar hem. Dat is wat de Heere God zegt. Hier op dit keerpunt op die berg. Dit is mijn zoon. Dit is de zoon die ik lief heb. En luister naar hem. Niet alleen boven op de berg, ook in het dal daaronder. Luister naar hem. Aan het begin van de lijdenstijd wijst God zelf zijn zoon aan als de belofte, als de verlosser, als de redder, als de heilbrenger. En vanmorgen lezen we dat, vanmorgen horen we dat, en zo worden we ook vanmorgen ieder van ons vermaand om hem trouw te blijven. Wat er ook gaat gebeuren, luister naar hem. Blijf heel dicht bij de Heer Jezus. Want daarin schuilt dan ook wat het thema is van vanochtend, de glorie van Jezus. De glorie van Jezus, dat we heel dicht bij hem blijven. Dat we vertrouwen in alles. Dat we niet loslaten wat hij bij ons is begonnen. Vlak voor zijn executie, daar ga ik mee afsluiten. Vlak voor zijn executie schrijft Petrus vanuit de cel in Rome, waar hij wacht om terechtgesteld te worden. Hij schrijft nog een laatste brief. Hij schrijft nog een brief aan de gemeenten die hij zo lief had. Die hij kent, waar hij gewerkt heeft, waar hij de mensen kent. De tweede Petrusbrief in de Bijbel. En daarin getuigt hij van dat machtige Tabor gebeuren. Hij schrijft, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem, schrijft Petrus nog steeds, hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daar op acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Wij zijn getuigen geweest van dat Tabor gebeuren. En daarom hebben wij een profetisch woord. En daarom, zegt Petrus, moet u er acht op slaan, want wij hebben het u verkondigd. U moet er acht op slaan dat die dag aan zal komen dat Jezus terugkomt. Dat een morgenster opgaat, zo noemt hij dat. Dat Jezus terugkomt en dan alle ellende en rottigheid op aarde een einde gemaakt wordt. En dat alle knie zich zal buigen voor koning Jezus. Elke tong zal belijden: Jezus is Heer. De glorie van Christus. De laatste dag. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn als iedereen instemt met het orgel. En dan zal zingen met volle borst: Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op u angst en nood. Amen.
Oh.
Laten wij samen danken en bidden. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. Ja, Heere, zo hebben we dat gezongen. En dat is op dit moment ook in ons hart. Als we stilstaan bij de weg die u bent gegaan. Een weg die niemand kon gaan. U bent gehoorzaam geweest. Uit liefde. Uit liefde voor mensen die zich hadden afgewend van de Heere God. Uit liefde voor mensen die meenden dat ze zelf wel hun boontjes konden doppen. Uit liefde voor mensen die zonder u voor eeuwig verloren zijn. U bent die weg gegaan om ook ons het leven te geven. Het leven dat voortgaat. Een leven dat niet eindigt. Een eeuwig leven bij u. Daar danken wij u voor. En we danken u voor het evangelie dat we vanmorgen mochten horen. Dat bijzondere moment daar hoog op die berg, zo dicht bij de hemel. Met zo weinig getuigen erbij. Maar waar u iets hebt laten zien van wie u bent. En wij mochten dat nu ook ontdekken. En dat helpt ons, Heer, om te groeien in ons geloof. Dat wij niet achter een gedachte aanlopen. Dat Jezus maar niet een stopwoord is. Maar als we de naam Jezus op de lippen nemen. Dat we dan, als we de ogen dicht hebben, dan zien hoe u daar bent op die berg. Puur en zonder smet of vlek. Goddelijk. Helemaal hemels. En dan het besef dat zo u mijn Heer en Heiland wilt zijn. En zo u mij bij de hand wilt pakken en me leiden door het leven heen. Op school en in de familie. Op het werk. En thuis. En in de herfst van ons leven. Overal. Dank u. Duizendmaal. Dank u wel. Heer, en zo loven en prijzen wij u. En we danken u voor de vrede waarin wij vanochtend hier bij elkaar bijeen mochten zijn. Op deze plek. Dat we hier de lofzang mochten zingen. Onze zonden mochten belijden. En mochten ervaren dat u goed bent. We bidden u voor degenen onder ons in de gemeente die worstelen met ziekte en met zorgen. En misschien zijn er inderdaad die wachten op de uitslag van een onderzoek. Misschien zijn er die de komende tijd een onderzoek moeten ondergaan. Misschien zijn er die nog niet bij de dokter zijn geweest, maar wel in hun lichaam voelen dat er iets niet goed is en bang zijn dat er een tumor zit of wat anders. Misschien zijn we wel in zorgen om mensen die ons lief zijn, waarvan we denken, ach, dat hadden we graag gewild dat die vanochtend hier bij ons waren geweest. We dragen hen aan u op. En we vragen of u genadig wilt omzien naar iedereen die worstelt met lek en gebrek. Met zorg en met moeite. Laat ze maar merken, Heere, dat u de goede herder bent. Dat u ze draagt. En in de rust leidt. Om alles dan ook te ondergaan wat gebeuren moet. We bidden u voor de mensen die werken in de dienst van evangelisatie en zending. Vaak op moeilijke plekken, Heren. Vaak met veel weerstand. Vaak ook persoonlijke ontberingen. Wilt u ze beschermen. En openingen geven om de liefde van Jezus te delen met mensen in een andere cultuur. We denken aan het team in Noord-Afrika. Dat werkt onder moslims. Wilt u met ze zijn, Heren? Openingen geven. En de dankbaarheid voor de wonderen die gebeuren. Dat mensen tot geloof komen. Mensen gedoopt worden. of het iets van een gemeente begint te ontstaan. Heer, zegent u de mensen daar en ook elders die het evangelie verder brengen. In Syrië, in China, in Korea, in Pakistan, in Indonesië. We bidden u voor de broeders en zusters van de vervolgde kerk, die niet de luxe hebben, Heer, zoals wij, om in alle openheid samen te komen, die op dit moment misschien wel samen zijn op een vuilnisbelt of onder een boom of ergens in een grot of in een leegstaand flatgebouw, met wachters, omdat ze niet overvallen worden door de veiligheidspolitie. Wilt u bij hen zijn, Heer, en u de kracht van het geloof geven, de kracht van Jezus, om getuigen te zijn van het licht in een donkere omgeving. En bescherm hen, Heer, dat de vlam blijft branden en dat de tegenstanders ooit zullen erkennen dat de God van de christenen de enige ware is. We bidden u voor uw volk Israël. Altijd weer aangevallen, Heer. Altijd van vier kanten, economisch en militair, politiek en ook religieus. Die belachelijke boycottbeweging, heren, die meent dat ze daarmee Israël buitenspel kunnen zetten. Terwijl dezelfde mensen niet doorhebben dat alle technologie in hun smartphones en laptops uit Israël komt. En zonder die technologie dat niet zou werken. En dan de kerken, heren, die menen dat ze in de plaats van Israël zijn gekomen. En dat de beloften uit uw woord niet meer voor Israël gelden, maar rechtstreeks voor de kerk. Wat een waanzin. Israël blijft uw uitgekozen volk. En we bidden om bekering van uw volk. Dat de ogen open gaan voor de Messias. En dat het bereid zal zijn om straks Jezus te ontvangen als hij terugkomt. En zijn voeten zet op de Olijfberg. En de stad ingaat en zijn plaats inneemt. Dat dan alle knieën zich zullen buigen en alle tong zal uitroepen in koor: Jezus is Heer, Jezus is Koning. Want een dag zal dat zijn, heren. En we bidden voor onszelf. Dat iets van dat vuur ook in ons blijft branden. Maar wat een ander niet weet en niet kan benoemen, kunnen wij wel zelf tegen u zeggen. En daarom gunnen wij elkaar de rust en de ruimte om van hart tot hart met u te spreken. En als we niets willen te zeggen, heren, wilt u dan spreken door uw Heilige Geest tot ons hart. En ik bid u, wilt u het laten gebeuren als we stil worden voor u. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het ook zult gaan doen. U bent de grote koning. En u hebt ons leren bidden, het volmaakte gebed. En dat willen we samen doen als samenvatting van al onze gebeden. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt verheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als er ook op aarde. Vergeef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. En verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna willen wij, voor zover dat gaat, staan door ons geloof beleiden en dat afsluiten met ons slotlied, Psalm 73, vers 12 en 13 in de oude berijming. Dus nu eerst de collecte, dan de geloofsbelijdenis en dan ons slotlied. en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Zingen nu van Psalm 73, vers 12 en 13. Verhef dan uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.